Ah, ja, ça va, ne compte pas, go. Check. Oké, goedemorgen allemaal. Ik heb de vraag gekregen om mezelf voor te stellen. Dat zal ik proberen eventjes te doen. Ik ben David Buntings, woonachtig te Scherpenheuvel-Zichem van de gemeente van Aarschot, waar ik mede-oudste ben. Ook betrokken binnen het VEG, het kerkverband waar jullie ook deel van uitmaken. Ook bij de EAV, ook nog bij Priest, de jongvolwassenwerking. Dus met een aantal dingen bezig. Het is heel fijn om een evangelische wereld op heel veel kruispunten te mogen staan. En samen met andere mensen te zoeken hoe we in dit tijdsgevricht op een mooie manier iets kunnen uitleven. En ik vind het dan ook heel fijn om hier bij jullie te zijn deze ochtend. Ik vind het altijd heel fijn om te gaan spreken op verplaatsing, om broers en zussen tegen te komen, andere mensen die anders zijn, dat we toch iets heel belangrijks gemeenschappelijk hebben. Dat is die passie voor God, om ons te willen laten veranderen. En het is eigenlijk ook wat ik hoop, dus jullie dingen mee te geven om daar verder over na te denken. En ik moet zeggen, deze ochtend zoiets had van, wat kom ik hier eigenlijk doen? In de voordienst zijn er al een heel aantal dingen gezegd, die mijn preek eigenlijk alleen maar bevestigen. Hetgene wat Sam zei, hetgene wat Daan zei, hetgene wat jullie eigenlijk ook hebben opgeschreven als doelstelling voor de komende 2 maanden, ja, daar ga ik eigenlijk gewoon verder over spreken met jullie. Dus ik hoop dat het alleen maar kan verrijken en het verder kan doen landen. Hetgene waar ik over ga spreken is over liefde. En heel specifiek hoe liefde een sleutel kan zijn tot een overwinnend leven. Ik denk, liefde is zo'n woord dat zo vaak te pas en te onpas gebruikt wordt, dat het vaak op een gegeven moment ook een redelijk hol woord wordt. Zo. En dat het vaak zoeken is van, ja, wat is dat nu eigenlijk juist? En hoe kan dat ook een woord zijn dat ons helpt om verder te geraken, om door te breken? Als we merken dat we misschien vast blijven hangen in patronen, als we zien in ons leven dat de dingen toch niet allemaal... Ja, de puzzelstukjes toch niet allemaal heel mooi in elkaar vallen. Hoe kan liefde dan daar toch een woord in zijn dat daar toch wel fameus in kan helpen? En dat is eigenlijk hetgene waar ik hoop een paar nieuwe inzichten in te geven vanuit de Bijbel, zodat liefde dat toch meer kan bewerken in jullie levens. Ja. Nu, ik ga dat op een heel indirecte manier aanpakken, dus ik dacht dat het misschien wijs was in het begin om even het grondplan mee te geven van de preek, zodat jullie onderweg niet verloren lopen. Het idee is dat ik eigenlijk in eerste instantie ga kijken naar het leven van Petrus. Ja, dat is het eerste deel. Van daaruit gaan kijken van hoe zat die persoon in elkaar en hoe speelde dat om hem uiteindelijk tot een aantal punten, belangrijke punten in zijn leven te laten komen. Om van daaruit dan even te parkeren en te gaan naar de Romeinenbrief. Van daaruit naar een aantal principes te kijken. En dat we dan dat even achter ons laten en terug die principes meepakken naar het leven van Petrus. En te zien hoe die principes daar op een hele mooie manier uitwerken. En natuurlijk landen we dan met de vraag van hoe kan dat ook in onze levens landen? Hoe kan dat ook in onze levens dezelfde dingen uitwerken zoals het in Petrus zijn leven is uitgewerkt? Oké? Dan nodig ik u uit om naar Johannes hoofdstuk 21 te gaan. Hoewel, de tekst gaat ook achter mij geprojecteerd worden. Johannes hoofdstuk 21, vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: weid mijn schapen. Tot daar. Een hele mooie tekst, Johannes hoofdstuk 21, waar iets heel speciaals gebeurt. Waar drie keer aan hem gevraagd wordt: hebt u mij waarlijk lief? En door die vraag zie je dat er iets fundamenteels verandert. Want als je ziet, wordt dan Petrus is plotseling klaar om die grote leider te zijn van de eerste kerk. Om die Petrus te zijn, de rots te zijn, waarop Jezus zijn kerk gaat kunnen bouwen. Hij die de fakkel overgedragen krijgt van Jezus. De vraag is natuurlijk, waarom werkt die vraag dat uit? Nu, om dat goed te begrijpen, denk ik dat we eigenlijk een aantal hoofdstukken terug moeten gaan. Naar het begin van waar Petrus vertrok. Dus we zitten nu in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, nu als het laatste hoofdstuk van Johannes. Moet je eigenlijk naar het eerste hoofdstuk van Johannes gaan, om van daaruit te zien hoe zijn leven uiteindelijk voortgang krijgt en hier uiteindelijk op dit moment eindigt. Of eindigt, alleszins terechtkomt, ik zal het zo zeggen. Als je gaat kijken naar Johannes 1, ik ga het niet allemaal lezen, ik ga het parafraseren. En van daaruit dat we toch de belangrijke accenten kunnen leggen. Johannes 1, dan zie je eigenlijk dat daar wordt er sprake van Johannes de Doper. En die is daar aan het dopen. En op een gegeven moment zie je dat Johannes de Doper zegt tegen een aantal van zijn discipelen: dit is het Lam Gods, dat de zonde der wereld zal wegnemen. En twee van zijn leerlingen, die gaan dan ook echt achter Jezus aan, om een keer te zien wat daarvan aan is. En ze geraken onder de indruk. Dus ze nemen hun twee broers mee. En één van die twee broers is Petrus. En het bijzondere is, het eerste moment dat Jezus Petrus ziet, zegt hij: gij zijt Simon, zoon van Jona. Wanneer ik met u klaar ben, zult gij Petrus zijn, zult gij Kefas zijn, zult gij de rots zijn. Van begin af aan ligt er een enorme belofte op zijn leven. Die belofte wordt eigenlijk verder gezet. Dat gebeurt in de buurt van Jeruzalem, in Judea. Enige tijd later ziet hij dat hij in Galilea is. En hij doet daar van alle bijzondere dingen, hij zegt daar bijzondere dingen, waardoor het gerucht wijd verspreid geraakt en heel veel mensen eigenlijk komen luisteren naar Jezus, wat hij allemaal te vertellen heeft. Op een gegeven moment lezen we, er staat allemaal beschreven in Lucas 5, dat er een enorme menigte is. En die luisteren naar het onderwijs van Jezus. En om dat op een goede manier te kunnen blijven doen, gaat hij dan ergens op een bootje staan om van daaruit het onderwijs te geven. En op het eind van zijn onderwijs zegt hij tegen Petrus, van wie dat die boot is: ga terug het meer op en ga vissen. En Petrus reageert erop van: ik heb de hele nacht zitten te vissen, we hebben niks gevangen. Maar goed, op uw woord zal ik het doen. En dan gaat het meer op en we lezen dan dat er een enorme visvangst op volgt. Ik moet je een keer voorstellen hoe dat moet voelen op dat moment. Eerst niks en dan plotseling de netten dreigen te scheuren. Ja. En dan komen ze terug naar Jezus en allee, ze zijn er eigenlijk echt niet goed van, omdat ze echt beseffen van: wow, dat is de Messias, maar plotseling krijgt dat ergens inhoud. Zo. Wordt het even zintuigelijk te pakken. Zo. Is dat toch wel stevig. En dan zegt Jezus tegen hem van: kijk, volg mij. En ik zal u vissers van mensen maken. Ook daarin moet je weer die belofte lezen die daarin zit. Eerst is er niks. Ze gaan vissen de hele nacht en ze hebben niks gevangen. En dan plotseling komt Jezus daarbij en er is een gigantische visvangst. En dan zegt hij van, kijk, als je met mij meegaat, dan zult je vissers van mensen zijn. Dan ziet je net zoals daar het eerst niet mogelijk was, dat de dingen plotseling wel mogelijk wordt. En dat je eigenlijk wel mocht verwachten dat zijn leven gebruikt zal worden om heel veel mensen op te vissen voor zijn koninkrijk. Opnieuw een prachtige belofte. Enerzijds hij die rots zal zijn, anderzijds een visser zal zijn van heel veel mensen. En je ziet dat eigenlijk ook in het leven van Petrus, dat hij dat echt te pakken krijgt. Dat hij dat echt iets mee wil doen. Meer dan wie ook van de apostelen of misschien figuren in het Nieuwe Testament ziet je dat zijn personage heel erg uitgediept wordt in de Bijbel. Dat je ziet dat hij heel duidelijk naar voren komt. En dan ziet je van daaruit dat hij er echt voor gaat. Ja? Zoals geen van de andere apostelen. Daarvoor kennen we hem zo goed. Een voorbeeld daarvan is op een gegeven moment weten we dat ze in een boot zitten en dat Jezus naar hen toe komt wandelen over het meer. Heel bijzonder. En wat doet Petrus dan? Hij roept naar Jezus om ook over het meer te kunnen wandelen. Hij is degene die uit die boot stapt en over het water stapt naar Jezus toe. Maar tegelijkertijd is hij degene die een minuut later drijfnat terug in de boot stapt. Ja? Hij probeert het, hij gaat ervoor. En tegelijkertijd ziet je dat hij zo vaak op zijn neus gaat. En laat dat misschien een stukje typerend zijn voor Petrus. Een ander voorbeeld is tijdens het laatste avondmaal. Gaat Jezus de voeten wassen van de verschillende apostelen. De reactie van Petrus. Jij mijn voeten wassen. Nooit, never, jamais. Ja, dan zegt Jezus, ja kijk, als je dat niet doet, dan kun je geen deel aan mij hebben. Oké, mijn handen ook, mijn gezicht ook. Huh? Geef alles. Je ziet dat dat verlangen bij hem er is om het echt te pakken te krijgen zo. En dat het zo niet altijd geweldig goed gaat. En uiteindelijk, die avond, komt dat misschien wel tot een climax. Als Jezus zegt tegen zijn apostelen dat alle hem in de steek zullen laten. En dat daar Petrus heel duidelijk stelt, ik ga u nooit in de steek laten. Heel duidelijk. En dan zegt Jezus, kijk, voor de haan gekraaid heeft, zult je mij 3 keer verloochend hebben. En een paar uur later, is het zover. Laat hij Jezus in de steek, verloochende hem. En je ziet op dat moment dat Jezus hem ook aankijkt, als dat net gebeurt. En dan ziet je dat hij ontgoocheld en tranen afdruipt. Denk op dat moment dat Petrus zich nog maar zo groot voelde. Nu, hoe gaat het verder? We zien dan uiteindelijk dat hij en zijn mede-apostelen ontgoocheld in zichzelf, gedesoriënteerd, eigenlijk niet goed weten van welk hout pijlen maken. Ze hadden eigenlijk vlak voor, tijdens het laatste avondmaal, net daarna, had Jezus eigenlijk al gezegd, wanneer al deze dingen gebeurd zijn, ga dan naar Galilea. Ja. En daar zou hij hem dan terug ontmoeten. En we weten, Galilea is hij de berg opgegaan, heeft ook de zendingsopdracht uitgesproken en zo verder. Dat is de plaats waar zij moesten zijn. Maar omdat ze zo gedesoriënteerd waren, ze pakten het niet en moest Jezus nog een paar keer verschijnen vooraleer dat ze een systeem kregen om effectief naar daar te gaan en daar te zien wat Jezus ging doen. Nee, toen zij dan uiteindelijk daar in Galilea terechtkwamen, dan zien we daar dit verhaal, Johannes hoofdstuk 21 beschreven, van Petrus, die besluit om terug te gaan vissen. Nu, waarom gaat hij terug vissen? Kijk, als je juist uit je comfortzone gestapt bent, als je eigenlijk je hele leven achtergelaten hebt om achter Jezus aan te gaan, ja, en de dingen mislukken, je bent compleet teleurgesteld in jezelf, wat is dan een typische reactie? Een typische reactie is dat je terug grip wilt krijgen op de situatie. Dat je terug jezelf waarde wilt opkrikken. Dat je terug van daaruit je weg kunt vinden om terug je leven verder te kunnen zetten. En als het niet lukt uit je comfortzone, dan stap je terug in die comfortzone. En gaat je terug die dingen doen waar je goed in bent. En er was één ding wat Petrus goed kon. En dat was vissen. Hij had heel zijn leven niks anders gedaan. Hij wist hoe hij moest vissen, waar hij moest vissen, wanneer hij moest vissen. Vissen kon hij. Dus hij gaat vissen samen met 6 van zijn apostelen. En dan ziet je hoe dat Jezus eigenlijk die lijn van 3 jaar eerder naadloos terug oppikt en van daaruit verder werkt. Je ziet dat ze weer de hele nacht aan het vissen zijn. En ze vangen niks. Nu moet je beseffen, als je al zo diep zit en je probeert terug je leven op het juiste spoor te krijgen en het mislukt dan weer. Ik denk, op dat moment voelt hij zich niet meer zo groot. Ik denk dat hij op dat moment zich nog zo groot voelt. Ja. En uiteindelijk lezen we dan dat na die hele nacht vissen er een stem aan de oever roept om net aan de andere kant van de boot te gooien. En opnieuw, het herhaalt zich. Weer is er een gigantische visvangst. En natuurlijk dat ze het dan doorhebben dat het Jezus is. Ze gaan naar de oever. Je ziet dat het allemaal een beetje awkward is of lastig is. Maar uiteindelijk, ze eten met Jezus. En dan komen we op het passage dat we juist gelezen hebben. En dan moet je dan een keer weer vanuit het gezichtspunt van Petrus lezen. Hoe lastig dat het is. Die persoon rond wiens heel zijn leven uiteindelijk draait. Zijn Heer, zijn Messias, aan wie hij alles heeft overgegeven. Hij ziet hem terug en wat doet hij? Die stelt zijn liefde voor hem in vraag. Dat is hoe dat overkomt. Hebt gij mij waarlijk lief? Dan zegt hij ja. En dan nog eens. Heb je mij waarlijk lief? Ja, en dan nog eens. En dan zie je dat hij diep bedroefd wordt. Dat komt echt binnen. Het is al helemaal mislukt. Hij krijgt het niet op de rails. En dan ziet hij zijn meester nog eens terug. En die stelt dan ook nog eens zijn liefde voor hem in vraag. Ik denk op dat moment dat hij zich niet meer zo groot voelde. Maar ik denk dat er op dat moment niet meer veel van hem overbleef. Dat is even het verhaal van Petrus, dat ik nu even wil parkeren, om dan naar de Romeinenbrief te gaan. Nee, de Romeinenbrief is een brief dat bestaat uit 16 hoofdstukken. De eerste 8 is een soort van samenhoudende redenering van Paulus, waarin heel duidelijk het evangelie uitlegt. En van hoofdstuk 9 tot 11 zie je een soort van intermezzo over het Joodse volk. 12, 14, 15... wordt het praktisch gemaakt. En 15, 16 ziet je afsluitende groeten en wordt er eigenlijk een slotgebreien aan de Romeinenbrief. Nu, waar gaat die Romeinenbrief juist over? Dat is eigenlijk goed te onderscheiden. Als je gewoon naar de eerste zinnen gaat kijken van de Romeinenbrief, de laatste zinnen van de Romeinenbrief, dan zie je dat daar een heel belangrijk thema terugkomt. En dan zie je dat Paulus zegt van dat hij de opdracht heeft gekregen om alle volken tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Geloofsgehoorzaamheid, dat staat in de herziene statenvertaling. In de nieuwe Bijbelvertaling staat geloof en gehoorzaamheid. Wat is nu? Geloof en gehoorzaamheid of geloofsgehoorzaamheid? Wel, dat is eigenlijk een Griekse stijlfiguur. Dat wordt een hendiadys genoemd. Misschien om een beetje daarin te helpen. In het Nederlands hebben we ook wel zoiets. Bijvoorbeeld nemen we de uitspraak van die man leefde een leven van geld, seks en rock'n'roll. Dan wil je daar eigenlijk niet tot uitdrukking mee brengen dat rock'n'roll dat zijn favoriete muziekstijl is of zo. Je weet dat die 3 woorden samen iets tot uitdrukking willen brengen. Dat het 3 eigenschappen zijn waar iets achter zit. Ja. Nu, het is eigenlijk op dezelfde manier een hendiadys dat je 2 woorden gebruikt om 1 ding tot uitdrukking te brengen. En dus eigenlijk geloofsgehoorzaamheid, dat is eigenlijk een betere vertaling. Omdat het heel duidelijk stelt, die 2 dingen horen volledig bij elkaar. Het gaat over gehoorzaamheid. En dat is een essentie wat wij willen. Ja, als wij hier zo samen zitten, dan geloven we dat God ons gemaakt heeft. En wij willen eigenlijk volledig leven naar hoe Hij het bedoeld heeft. Omdat Hij weet wat wij nodig hebben. En als we dat op die manier leven, dan weten we dat daar de juiste dingen uit voortkomen. Dus dat wat we een wezen willen. Maar we merken dat dat zo lastig is. En dat we eigenlijk geloof daarvoor nodig hebben om die gehoorzaamheid te realiseren. En dat zit volledig aan elkaar vast. En je ziet eigenlijk in de Romeinenbrief hoe dat uiteindelijk helemaal uitgediept wordt. Hoe geloof kan leiden tot die gehoorzaamheid. Nu, ik wil je even door die eerste 8 hoofdstukken meenemen. En een aantal principes meegeven hoe dat die in elkaars verlengde staan. En het begint eigenlijk in hoofdstuk 1. Onze grote tegenstander in wezen niet de duivel is. Onze grote tegenstander is God zelf. Zijn toren. Ja, waar we allemaal mee te maken krijgen. En waarom die toren? Het is eigenlijk ook al aan bod gekomen. Die toren, omdat hetgene waarvoor wij gemaakt zijn, is om hem te aanbidden. Ja. En je ziet dat daar geschreven staat, want dat we in plaats van hem te aanbidden, ja, en dat eigenlijk iedereen dat kan zien, want in zijn schepping zijn zijn onzichtbare eigenschappen duidelijk. Dus van daaruit, als het voor iedereen duidelijk is, dan zouden we daarop moeten reageren, zou daar die aanbidding moeten voortkomen. Merken we dat we in plaats van die schepper te gaan aanbidden, het schepsel zijn beginnen te aanbidden. Je ziet dat er afgoderij is, dat er andere dingen in ons hart zijn gekomen die daarmee concurreren, die op de voorgrond zijn gekomen. En dat je van daaruit ziet dat er een soort van neerwaartse spiraal plaatsvindt. Doordat we zondigen, dat er daardoor nog meer een afstand komt tussen ons en God, waardoor de tegenstander, de duivel, nog meer ruimte krijgt om zijn werk te doen. En dan zie je uiteindelijk, aan het einde van hoofdstuk 1, dat er 19 zonden beschreven staan. Eigenlijk allemaal symptomen van die ene moederzonde, zal ik het even noemen. Ja, de belangrijkste zonde. Namelijk God niet aanbidden. En dan kijken we naar hoofdstuk 2 en dan wordt daar in het begin heel duidelijk gezegd, jij moet niet oordelen over die mensen bij wie je die 19 symptomen ziet. Want je bent juist dezelfde. En als we eigenlijk dat lijstje van die 19 zonden langs ons leven gaan leggen, dan gaan we zien dat er zeker een aantal ook in ons leven zichtbaar zijn. En dat we merken dat we eigenlijk in hetzelfde bedje ziek zijn. En dat we dus eigenlijk vooral heel erg nederig moeten blijven. Dan zien we in hoofdstuk 3 dat er beschreven staat dat eigenlijk er is niemand die het goede doet. Iedereen is afgeweken. En allemaal worden wij geconfronteerd met de toren van God. Stevig. Iedereen. Het mooie is natuurlijk, waarom dat ook het evangelie is, het evangelie van Paulus wordt het ook wel genoemd, dat in hoofdstuk 4 het weer verder gaat, dat het opgepikt wordt. En dat er natuurlijk weer een antwoord wordt rond aangereikt. En dat is eigenlijk dat Jezus die zonde heeft gepakt, daarvoor gestorven is en opgestaan is uit de dood. Dus er is een oplossing. Maar tegelijkertijd staat er ook wel geschreven dat als wij dat leven met hem willen hebben, dat we ook moeten sterven met hem. Ja. En daar ligt ook een opdracht voor ons, om te sterven met hem, om ook te kunnen leven met hem. Dat wordt verder uitgewerkt, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, en dan kom ik in hoofdstuk 6 terecht. En dan zie je dat het daar niet stopt. Dat er eigenlijk voor ons een keuze moet gemaakt worden. Onder welke heerser je u plaatst. Er zijn twee meesters waar je slaaf van kunt zijn. De ene meester is meester de zonde. En de andere is die van rechtvaardigheid. Wij moeten een keuze maken. Ja? Het komt niet vanzelf. Maken wij die keuze om in onze zonde verder te gaan, of kiezen we ervoor om echt het juiste proberen te doen en daarin te groeien? Want er wordt gezegd van de zonde, de korte termijn, gevolgen daarvan is schaamte. Lange termijn is het gevolg, de dood. Van de gerechtigheid ziet je korte termijn, is het gevolg heiliging. Dat we steeds meer op Jezus beginnen te lijken. Dat lange termijn, dat we het ware leven kunnen ontvangen. We moeten keuzes maken. En dat maakt dat we moeten sterven aan onszelf. Om van daaruit korte termijn te mogen zien Dat we steeds meer op Jezus beginnen te lijken. En op lange termijn dat we mogen instappen in zijn heerlijkheid als erfgenamen. Een prachtig iets. Nu, tegelijkertijd in hoofdstuk 7 wordt het dan weer plotseling heel erg pittig. Want dan zie je dat daar een Paulus beschrijft zijn eigen proces daarmee. Dat hij het juiste probeert te doen en dat het niet helemaal werkt. Ik doe hetgeen wat ik niet wil doen. Ik doe wel hetgeen wat ik niet wil doen. Ik, ellendig mens. Ja, hij probeert het. Maar het loopt niet zo vanzelfsprekend. Nu, is dat autobiografisch of niet? Ik denk in zekere zin wel. Maar hij is niet meer op dat punt waar hij alles in het verleden waarschijnlijk gestaan heeft. Wat hij aan de lijve heel duidelijk heeft ondervonden. Want in hoofdstuk 8 ziet je dat eigenlijk weer het oplossing wordt aangereikt. Het einde hoofdstuk 7 maakt eigenlijk dat het juist Jezus is. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dus Jezus heeft eigenlijk die spanning opgelost. En toch denk ik dat we allemaal wel een stukje die spanning nog steeds in ons leven ervaren. Maar er is dus een oplossing. En die oplossing wordt dan eigenlijk uitgebreid in hoofdstuk 8 uitgewerkt. Op welke manier Jezus Christus de oplossing is van die spanning. Hoe we daar doorheen kunnen geraken. En je ziet dan dat daar eigenlijk de Heilige Geest wordt binnengebracht. De Heilige Geest die aan de slag gaat in onze levens. Om ons op orde te zetten. En ik wil het even met jullie lezen. Waar begin ik daar? Vanaf 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. Tot daar. Ik vind dat een van de krachtigste teksten in de Bijbel. Vers 11. Komt ook op andere plaatsen terug. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de dood opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Als je ziet dat de dood beschreven wordt als de laatste vijand, en dat hier de geest staat beschreven als degene die die dood overwint, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, en dat die geest in u woont. Wat een potentieel dat daar zit. Die geest woont in ons, wilt in ons leven aan de slag gaan. Om wat? Om ons sterfelijke lichaam levend te maken door zijn geest die in u woont. Het is zijn geest die het in ons leven wil bewerken. Nu wil ik teruggaan naar het leven van Petrus. Je ziet dat Jezus die hele belangrijke vraag stelt. En je moet het eigenlijk vanuit het perspectief van Jezus bekijken. Hebt gij mij waarlijk lief? Wat hij eigenlijk naar boven wilt halen, is van wat zijn de motieven van uw hart? Waar zit je werkelijk? Wat wilt je werkelijk? Je ziet op dat moment dat Petrus zelf in die situatie zit, heel duidelijk. Ik doe hetgeen wat ik niet wil doen. Ik doe wel hetgeen wat ik niet wil doen. Hij probeert constant Meer dan wie ook. Om het juiste te doen. En uiteindelijk zit hij daar. Ja? Is hij tot niks verleid. En dan zie je hier, dat door die vraag te stellen, dat er iets naar boven komt. Die liefde. Hoe zit het daarmee? Waarom? Omdat die liefde de ruimte geeft, zodat de geest van God in zijn leven kan beginnen te werken. Dat van daaruit hij de ruimte krijgt om met zijn kracht grote dingen te gaan doen. Om hem te veranderen. Om zijn kerk te gaan veranderen. Om weer heel goed te gaan beseffen van waar het die eerste keer toen hij, toen Jezus in die boot die vissen, tot hem, die grote menigte vissen er waren, dat Jezus daarbij was. Dat het net zo is van wat er ook moet gebeuren, wat er ook zou kunnen gebeuren, dat het moet gebeuren doordat Jezus erbij is. Door die liefde die er is. Nee, ik heb daar zelf ook natuurlijk over zitten na te denken. Van, kijk, liefde, hoe zit dat dan? Hoe kan ik die liefde zelf dan meer ruimte geven in mijn leven? Hoe kan ik zelf meer een plaats creëren in mijn hart waar die geest aan het werk kan gaan om mijn hart uit te kuisen, om mij kracht te geven, om de dingen te realiseren van hem? En als ik daar zo over nadacht van liefde, waar ik dat meest duidelijk ervaar in mijn leven, heel dichtbij zie komen, is in mijn huwelijk. Dat is eigenlijk een toch wel een uitdagende context, vind ik zo. Twee zondaars die bij elkaar geplaatst worden, met allemaal een achtergronden en gedachten. En je moet daar samen iets moois van maken. En we weten allemaal dat er heel veel potentieel in zo'n huwelijk ligt. Maar dat echt niet zo vanzelfsprekend is om dat potentieel helemaal uit dat huwelijk te halen. En wat ik merk in mijn leven is wat ik nodig heb met mijn vrouw Verle, is dat we tijd met elkaar doorbrengen. Om van hart tot hart met elkaar te praten, met elkaar te bidden, om elkaar te kennen. En ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk altijd ook wel in zekere zin bewust van was. En dat ik dan ook in mijn agenda daar rekening mee hield door te zeggen van woensdag voor middag gingen we samen naar de bakker. Ja, en dan gingen we daar samen eten en dat was een moment om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijdagavond maakten we regelmatig tijd voor een date. Een keer samen iets gingen doen, zonder de kinderen. Zondagnamiddag was dan de tijd om samen te gaan wandelen. En dat was ook een moment dat we samen eigenlijk in onze relatie werkten. Toen ik eigenlijk bezig was met de voorbereiding van die preek, kwam ik erachter dat eigenlijk al die tijden weer opgenomen waren door andere dingen. Goeie dingen. Ja, maar toch, het werd ingenomen door andere dingen, waardoor uiteindelijk weer dat je merkt, we zijn niet aan het werken aan iets heel belangrijks. Aan het potentieel dat in ons huwelijk ligt. Nee, ik moet zeggen, van toen ik dat door had, ik heb mijn agenda er terug bijgenomen, ik heb die dingen terug erin geschreven, en nu we dat terug op de rails om weer echt weer tijd te maken voor elkaar. En je ziet dat dat echt tot zegen is. Dat we echt merken dat we weer stappen verder geraken. Nu, natuurlijk, ik wil dat beeld verder trekken. Naar ook onze relatie naar God toe. Ik ga zondagnamiddag wandelen met Verle. En dat is een tijd dat we echt hebben voor elkaar. En dat doet goed. Wat mij opvalt, het moment dat het beste gaat tussen God en mensen, is de tuin van Eden. En wat doet daar God? Hij gaat wandelen met Adam en Eva. Op het moment dat het beste zit tussen God en mensen, hij gaat wandelen in de tuin van Eden. Daar is die intieme omgang met elkaar. Zonder dat daar iets tussen zit. En dat ik me dus de vraag stel, in welke mate zijn wij ook niet zo in elkaar gestoken door God? Zoals we eigenlijk tijd maken voor onze partner. Dat het ook belangrijk is om die tijd te maken voor God. Om echt met elkaar te spreken. Om elkaar te kennen. Om tijd te maken voor elkaar. En je ziet dat dat iets is. Ons leven wordt constant gevuld met zoveel dingen. Ja, ik denk dat ons tijdsgevricht wel iets mee te maken heeft. Zo. Dat we Slaaf vinden van onze actiepunten. Al dingen die we moeten gerealiseerd krijgen. Waardoor eigenlijk het allerbelangrijkste op de achtergrond komt. En dat we merken zelfs dat we zelfs niet in staat zijn om al die actiepunten goed te doen. Omdat we opgebrand geraken. Omdat we eigenlijk niet tanken bij God. Ik geloof dat we echt weer eerlijk moeten kijken naar onze agenda's. Ja. En misschien niet dat iedereen werkt met een agenda, maar misschien dat je zo eens een keer afgelopen weken een keer moet bekijken van wat zijn zo de activiteiten die daarin stonden. En waar staat God? Ziet je dat God daar echt tijd krijgt? Heb je momenten dat je echt zegt van oké, dit is nu tijd niet om mijn verplicht gebedje uit te spreken, maar om gewoon tijd te maken voor God. Ik merk, voor mij is dat... Een van de dingen die ik regelmatig doe, is... Ik kan thuis achter de bossen in. Ik heb het nodig om met mijn schapen te gaan wandelen in het bos. Ja, ik neem er een half uurtje, een uurtje voor. En dat zijn die momenten dat ik samen met God tijd heb om te praten over de dingen wat mij raakt, hoe ik me daarbij voel en dat ik hem erop aanspreek en hem vraag om daar mij tegemoet te komen. Zo. Nu, dat is hoe het voor mij werkt. Maar ik denk dat iedereen van ons toch een keer moet nadenken van hoe werkt dat voor u? Wat zijn manieren dat je ervaart dat je dichter bij God komt? En dat je dat ook echt in je agenda schrijft, dat je dat afbakent, dat je dat prioriteit geeft. We hebben heel vaak in ons geloof dat wij merken van dat het een van de extra vakjes is. We hebben ons werk, we hebben ons gezin, we hebben dit, we hebben dat, en dan hebben we ook nog eens God, ons geloof. Ja. Terwijl het eigenlijk helemaal fout is. Eigenlijk hetgeen wat het zou moeten zijn, is dat dit eigenlijk op de eerste plaats komt te staan. Dat we eigenlijk eerst gaan nadenken van hoe zetten we dit op de juiste plaats in ons leven. En dat we eigenlijk van daaruit gaan kijken van hoe kunnen we daar rond alle andere dingen van ons leven plaatsen. En dan merk je dat je leven op een juiste manier gefundeerd is en dat van daaruit je ook de kracht en de wijsheid krijgt om alle andere dingen goed te doen. Ik denk op die manier, als we nadenken over liefde. Liefde is een werkwoord, dat is iets waar we mee aan de slag moeten gaan. Dat komt niet vanzelf. We merken dat we in die spanning van Romeinen 7 gaan blijven hangen. Dat we gaan zien dat het potentieel dat in ons leven ligt, doordat de Heilige Geest in ons woont, er niet helemaal gaat uitkomen. Als we geen tijd maken om die liefde voor Jezus te cultiveren. En hoe meer dat Jezus de ruimte krijgt, hoe meer dat we gaan zien dat Hij een transformatie in ons gaat bewerken. Dat we gaan zien dat een aantal dingen automatisch steeds meer op een plaats komen. Dat we veranderen, de manier dat we dingen doen, dat beter gaat zijn. Dat het effectiever gaat zijn. En dat is hetgene wat ik jullie natuurlijk allemaal heel erg toewens. Ja? Dat je leven echt op de rails kan komen. Dat God steeds meer door zijn geest grip kan krijgen op jullie levens. En net zoals bij Petrus, die zo hard probeert vast te komen te zitten, dat eigenlijk het dak eraf gaat, dat we daar doorheen geraken. En dat ook onze levens gebruikt kunnen worden voor zijn grote doeleinden. Niet omwille van wat wij kunnen, maar omdat Jezus er dan ook bij komt en Hij zijn doelstellingen door ons gaat realiseren. En er is niks mooiers om te zien in uw leven dat God met u aan de slag gaat om mensenlevens te raken. Dat God ons gebruikt om zijn doeleinden te bewerken. En dat is waar ik zo graag met jullie achteraan wil gaan. Ja? We leven in een tijd die heel los is gekomen van God. En het antwoord ligt hier in onze middens. Dat God grip krijgt op onze levens. En wat er dan kan gebeuren, is eindeloos. Want wij beperken God. Ja. Doordat wij niet dat kanaal zijn voor hem. Omdat er heel veel andere dingen in de weg staan. En misschien vaak goede dingen. Ja, vaak zijn de tweede beste dingen de grootste gevaren voor de beste dingen. En ook in die zin moeten we eerlijk kijken. Wat zijn de beste dingen in ons leven? En zijn we daar echt mee bezig om die dingen volledig tot zijn recht te laten komen? Ook al betekent dat we dan heel veel moeten gaan schrappen op andere vlakken. Dus ik wil jullie daarin bemoedigen om toch eerlijk daarnaar te kijken. het ook even concreet te maken, als dat enigszins kan. Dat je een keer nadenkt van, we zitten nieuwe jaar, we maken vaak voornemens en gemiddeld gesproken 3 weken later zijn we ze weer kwijt. Dus als je eigenlijk tot de conclusie komt van, ja, er zijn een aantal dingen waar ik toch aan zou moeten werken. Oké, hoe maak je dat concreet? Hoe schrijf je dat misschien in je agenda? Misschien al voor elke week, zodat je er constant mee geconfronteerd wordt van, oké, dit is nu echt tijd die ik hou voor God. Dat je dat kunt vasthouden. En dat het steeds meer in je leven deel uitmaakt. Ja. Dat is wat ik met jullie wil delen. Amen.